onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 12 en wij zingen de versen 1, 6 en 7. Psalm 12, de versen 1. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen. En vers 6, des Heeren woord is rein en al zijn spreken is zuiver. En vers 7, gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Psalm 12, de versen 1, 6 en 7. Gemeente, wij willen uit het woord van de Heere lezen, Lucas hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 16 en we lezen door tot en met vers 32. Dat is Lucas hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 16 en door tot en met 32. En dan lezen wij het woord van de Heer in Lucas 4, vers 16. En de Heer Jezus kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en aan de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël, in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dat hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit, buiten de stad, en leidden hem op de top van de berg, op welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons geloof en zingen we in aansluiting daarop Psalm 14, vers 7. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. Psalm 14, vers 7, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen zondag 12 overdenken en dan alleen vraag en antwoord 31. De eerste vraag en antwoord uit zondag 12. En daar belijden wij met de kerk: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover zondag 12, vraag en antwoord 31. Willen we een zegen vragen over deze dienst? Heere, zo mogen wij opnieuw voor uw heilig aangezicht komen. En dat mogen wij, omdat u ons daartoe de gelegenheid geeft, dat u ons daartoe ook uitnodigt. En wat een wonder, Heere, dat wij tot u mogen naderen in het gebed, dat wij tot u mogen spreken, dat wij onze noden u mogen voorleggen, dat u zich om ons bekommert, dat u zorg over ons leven hebt, en dat wij ook een ieder in ons persoonlijk leven onze vragen, onze zorgen, onze noden voor u mogen neerleggen. Want zo nodigt u ons toch uit, dat we tot u mogen komen persoonlijk. Heere, wat is het dan toch nodig dat we onze nood zouden leren zien? En er is veel nood in het dagelijkse leven, pijn en moeite en ziekte, moeite op het werk of met de studie of op school, of allerlei persoonlijke lasten waarmee we bezwaard kunnen zijn. En we mogen al deze moeite, alles van ons leven, van het grootste tot het kleinste, mogen we u voorleggen. Maar Heer, het allervoornaamst is onze ziel, de nood van onze ziel. Want we belijden u dat wij van nature onder de macht van de zonde zijn. En dat wij daarom de verlossing zo nodig hebben die er ligt in u. En Heere, wat hebben wij toch nodig het ontdekkend werk van uw Heilige Geest. Dat u ons zou leren zien wat onze werkelijke nood is. En dat u ons zou ontdekken. En dat u ons zou laten zien wie wij voor u geworden zijn. Heere, uw woord spreekt over zoveel mensen die uit de nood van hun leven tot u vluchten. Leer ons ook vanuit deze nood tot u te komen, om het leven bij u te vinden. Daartoe bent u toch gekomen in deze wereld. Daartoe hebt u toch de heerlijkheid van uw Vader verlaten, Heere Jezus. En wilde u zo diep tot ons afdalen. Een wonder wat wij niet begrijpen. Dat u die zo groot was, dat u zo klein bent geworden. Dat u die het hele heelal geschapen had en de hele mensheid geschapen. En in uw hand droeg dat u wilde worden als een van uw schepselen. Dat u wilde geboren worden uit een van uw schepselen. En zo, Heere, verstaan wij het niet en doorzien wij het niet. Dat u zo groot, zo gering, zo klein wilde worden. En dat is uiteindelijk om onze schuld, om onze val in Adam. En zo vragen wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat we onze nood duidelijk mogen zien. Dat we het leven buiten onszelf zullen zoeken in u, o Heere Jezus. Geef dat onze ogen al meer mogen opengaan voor u, o Heere Jezus. Dat u een volkomen zaligmaker bent. Dat u gekomen bent om ook onze priester, profeet en koning te zijn. Geef dat we u zo mogen leren kennen. O wil zo met uw Heilige Geest de rijen doorgaan. En wilt u in genade neerzien op de gemeente. En wil Heere toch wonderen doen in ons midden. Wat hebben wij toch het geestelijke leven zo nodig. En wat hebben we dat allemaal nodig, Heere. Van de dominee tot het kleinste kind in de gemeente. We hebben allemaal nodig, Heere, het werk van uw geest. Om ons verder te ontdekken. Om ons meer schoonheid in Christus te laten zien. Om meer de ijdelheid van een leven zonder u te doen verstaan. En opdat wij uw beeld gelijkvormig zouden worden. En dat we getrokken zouden worden in een nieuw leven achter u aan. Zo alleen zullen we immers vrede hebben. Zo alleen zal er ook verwachting mogen zijn wanneer u in ons midden bent. En wanneer u uw Heilige Geest uitstort. Zo vragen wij u, Heere, om de uitgietingen van uw dierbare geest. Dan zal er geestelijk leven zijn. Heere God, verblijd ons zo met uw bemoeienis. We hebben het niet verdiend. Niemand in de kerk niet, Heere. Het is enkel genade. We pleiten dan ook niet op iets wat we verdiend hebben. We hebben geen rechten. We zijn rechteloos voor u. We pleiten, Heere Jezus, op uw volkomen werk. En op het verbond dat u toch met ons wilde oprichten. En dan pleiten we op de beloften van uw woord. En dan pleiten we op uw naam, Heere. Van wat zult ge dan doen met uw grote naam die over ons is uitgeroepen. Heere, wil dan toch uit genade tot eer van uw naam krachtig in ons midden werken. Onder ouderen, onder jongeren, geef een beslag van uw woord en geest. En geef dat er ook een vrees mag zijn om te zondigen. Dat er ook, dat we de verberging van uw aangezicht het allerergste vinden wat er maar is. En dat we de blijdschap die er ligt in uw aanwezigheid mogen ervaren en beleven. Dat de vreugde die u geeft niet meer iets is waar we over spreken, maar dat we daarvan uitspreken. En dat zo, Heere, uw naam over ons gezien mag worden. Uw kracht, uw genade, Heere, werk zo in ons midden. Zegen daartoe ook de prediking vanavond. Geef dat het duidelijk mag zijn, dat ook de kinderen het mogen begrijpen. Heere, wees bij onze jongeren. We danken u voor onze jongeren die u ook gegeven hebt in de gemeente. Heere, geef ook naar hun leeftijd inzichten in u, in uw woord. En dat zij ook getrokken mogen worden achter u aan. Dat ze weten en eruit zullen leven dat u de waarheid bent. En dat uw woord volkomen waar is. En dat ze daarop mogen vertrouwen. O, trek hen, Heere, dat ze persoonlijk u mogen leren ontdekken. Want dat is toch een zaak tussen u en ons persoonlijk. Dan neemt u ons onder vier ogen. En dan moeten deze jonge mensen ook in hun leven leren. Dat ze persoonlijk op hun knieën ontdekken wie u bent. In uw lieflijkheid, in uw schoonheid, in uw recht, in uw eer. Dat u torent over de zonde. Maar dat u genadig bent over een zondaar die tot u komt. Heere, laten ook onze jongeren ellende, verlossing en dankbaarheid in hun leven bij ondervinding mogen kennen. Heere, zegen daartoe al het jongerenwerk in de gemeente. En wil ook de leiders van de verenigingen kracht en liefde geven, wijsheid. Dank u voor het werk wat ze mogen doen. En geef dat zij ook het mogen zien dat hun arbeid niet ijdel is in u, de Heere. Zegen het zondagsschoolwerk. En zegen, Heere, de catechisaties. Zegen de ouderlingen op huisbezoeken. Zegen de diaconale bezoeken die gebracht worden in het midden van de gemeente. Heere, wilt u zelf in ons midden zijn. Zegen ons, Heere, in luisteren, in het spreken, ook als wij thuis meeluisteren. U hebt ons leren bidden, Heere, dat uw naam verheerlijk moet worden, dat uw koninkrijk moet komen. En zo willen wij ook bidden, Heere, of uw koninkrijk ook zal komen in deze wereld. Wilt u daartoe al uw dienaren versterken, waar u ze ook roept, om uw woord te vertolken. Geef hen genade en kracht. Gedenk ook in het bijzonder uw kerk onder vervolging, uw kinderen die moeten vluchten. Wilt u een toevluchtsoord voor hen openen? En wil geven, Heere, dat ze ook u mogen ervaren als hun koning die hen beschermt, als hun priester die voor hen bidt en als hun profeet die hen ook de weg wijst en onderwijst hoe ze moeten wandelen. Versterk hen die gevangen zitten, die in gevaar zijn om hun leven te moeten afleggen. Geef hun moed en krachten. En wil toch uw kerk in de vervolging versterken in de verschillende landen waar ze zijn. Heere, laat uw kerk daar niet uitgeblust mogen worden, maar wilt u de vervolgers bespotten en geven dat uw kerk zal groeien, juist tegen de vervolging in. Zegen daartoe het radio-evangelisatiewerk dat ook plaats mag vinden door heel de wereld heen, ook in gesloten gebieden. En wil nog velen die vastzitten in een valse godsdienst, wil ze nog bekeren, die vastzitten in een spiraal van onderdrukking en haat, omdat hun godsdienst dat preekt. Wilt u, Heere, hen verlossen en hen de God van alle liefde doen kennen. Wij bidden u ook voor Israël, dat Israël dat in het grootste deel wil niets van de u weten, Heere Jezus. Maar zoudt u ze nog willen bekeren? Wilt u nog zo wonderen bewerken, ook in onze dagen? Zo vragen wij u, Heere, om uw eer in ons midden, in heel de wereld en onder Israël. Het gaat niet om ons, Heer, om ons gemak of om ons welzijn. Het gaat om u en u in ons. Dan zijn wij rijk, want uw zegen, uw aanwezigheid, uw genade, die alleen zal ons rijk maken voor tijd en eeuwigheid. En daarom smeken wij u, Heere, hoor ons bidden, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. 110, versen 1, 2 en 4. Geliefde gemeente, de Heere Jezus was terug in Nazareth. Hij was daar in de plaats waar hij opgevoed was. En de mensen kenden hem allemaal in Nazareth. De mensen kenden hem nog van vroeger. Want de Heere Jezus had daar toch 30 jaar gewoond. En de Heere Jezus was daar bekend als de zoon van de timmerman. En de Heere Jezus kwam weer terug. De mensen vonden dat zo bijzonder. Nu komt Jezus, de zoon van Jozef, en we hebben zoveel dingen van hem gehoord. In Capernaum heeft hij zoveel wonderen gedaan. Hij heeft zelfs doden opgewekt. Hij heeft blinden het gezicht gegeven. En hij heeft doven weer laten horen. En nu komt hij hier bij ons. Kijk, hij is in de synagoge. En dan loopt hij naar voren. Want hij is een Joodse man. En elke Joodse man heeft het recht om in de synagoge de schriftlezing te doen. En om daarna ook een woord van vertroosting te spreken tot het volk. Ze mochten daar schriftuitleg doen en preken. En zie, daar neemt de Heere Jezus de boekrol van Jesaja. En hij wist precies waar wat stond. En hij zocht het op. Het stukje wat wij Jesaja 61 noemen. Maar dat bestond toen nog niet. Die hoofdstukkenindeling hebben wij gedaan. Veel later is dat gebeurd in de middeleeuwen. Maar toen was dat niet zo. En toen zocht de Heere Jezus de plaats op in dat boekrol die hij zo omrolde. Tot hij kwam bij de plaats waar hij las. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Dat was het jubeljaar. Jubeljaar, eens in de 50 jaar onder Oud-Israël, gingen alle slaven weer naar huis. Kreeg iedereen zijn erfelijk bezit weer terug, werden alle schulden kwijtgescholden. Sociale gerechtigheid. Zo was de Heere ook. Daar had de Heere ook oog voor. Nou, de Heer heeft dat gelezen. En hebben we gelezen in Lucas 4, vers 20. En als hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En dan voel je de spanning. Het is muisstil. Yeshua, Bar Jozef, gaat ons iets vertellen. Hij, die een groot profeet geworden is. En de wonderen die hij deed in Capernaum zal hij toch ook vast hier doen. En de spanning is om te snijden. En de Heere Jezus zegt, vandaag, heden, nu is deze schrift in uw oren vervuld. Dat hadden de mensen niet verwacht. Dat de Heere Jezus een teken zou doen, ja, dat hadden ze verwacht. Maar dat deed hij niet. Maar dat hij gaat lezen een profetie van de Messias. En dat hij dan gaat zeggen, op de plaats waar ze hem allemaal kenden als de timmerman, heden is dit schriftwoord vervuld. Met andere woorden, Hij zegt, ik ben de Messias. Heel zelden heeft de Heere Jezus dat zo onomwonden gezegd. Maar hier wel. De Messias. En Messias, dat is een Joodse woord, Messiach. En dat betekent gezalfde. En in het Grieks is dat vertaald Christus. Want dat is afgeleid van het Griekse woord chrio. En dat betekent zalven. En daarom betekent Messias, Christus, in onze taal gezalfde. Dat betekent Christus, de gezalfde. En nu horen de mensen dit, dat hij de gezalfde is. En ze ergeren zich daaraan. Ja, het is mooi dat hij een groot profeet is. Ja, daar zijn we ook een beetje trots op. Hij komt weer terug hier in zijn dorp. Nou, dan zal hij wel vast ons iets laten zien. Maar dan doet hij geen wonderen. En dan zegt hij nota bene tot ons dat die profetieën van de Messias zijn nu vervuld. Ik ben het. Ja, maar dat hadden ze helemaal niet verwacht. Kijk, de Messias moet duidelijk iemand zijn, dat is schriftuurlijk, zoals David. En hij gaat een groot koninkrijk oprichten. Dus David verlost het volk van de vijanden. Jezus, de zaligmaker, de Messias moet ik beter zeggen. Messias gaat ons ook verlossen van al onze vijanden. Duidelijk. Schriftuurlijk. Zo dachten ze dat. Ze hadden geen oog voor het werkelijke koninkrijk. Dat een eeuwige koninkrijk was. Veel beter dan zo'n klein koninkrijkje daar in het Midden-Oosten. Waar de mensen dan wel heel trots op zouden zijn. Maar wat in feite niets te betekenen had. Maar dat Jezus gaat zeggen dat hij nu de koning is. Dat hij de gezalfde is. Dat is toch ook wel heel wat. Want die mensen wisten ook wel uit het Oude Testament wie gezalfd werden. En wie werden er in het Oude Testament gezalfd? Nou, wat zei de Heere tegen Elia? Ga heen en zalf Elisa tot profeet in uw plaats. En jullie weten toch ook wel hoe David wist dat hij koning zou worden. Hij was gewoon zijn schapen aan het hoeden. En toen moest hij ook nog een keer aan te pas komen. De jongste, de kleinste, ja, die hebben we maar buiten gelaten bij de schapen. Nee, zegt Samuel, die moet er ook bij komen. En dan wordt hij gezalfd. En dan weten ze het, hij wordt koning, hij is de gezalfde. En de hoge priester, die moest ook gezalfd worden. En dat waren allemaal afbeeldingen van de Messias. En al die gezalfden uit het Oude Testament, die wezen heen naar de Messias. En dat wisten die mensen in Nazareth ook. Hoe ver, hoe diep, dat is ons niet meegedeeld. Maar ze wisten wel dat bijzondere personen gezalfd werden. En dat de Messias ook zo'n bijzondere persoon was. En dat net als die zalfolie stroomde over hun hoofd. Zo stroomde, dat was het teken van de Heilige Geest. Zou de Heilige Geest ook vrij stromen over hen heen. En dan zie je ook dat de Geest des Heren greep hen aan. En ze werden bekwaam gemaakt om inderdaad een profeet of een priester of een koning te zijn. En nu moeten wij vanavond nadenken, waarom is de Heer Jezus Christus gezalfde genaamd? Omdat hij door God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Nou gaat het hier dus om de belijdenis dat Jezus de Christus is. Nou, er zijn nog heel wat mensen die zijn er wel over eens dat Jezus een groot profeet was. Daar waren die mensen in Nazareth het ook wel over eens. En er zijn de moslims ook wel over eens. Ze noemen de Heere Jezus Isa. Dat Isa een groot profeet was, zeggen de moslims. Zeggen de Joden ook? Die geloven ook wel dat Jezus, die rabbi uit Nazareth, een groot profeet was. Maar wat ze niet willen geloven is dat hij de Christus is. Dat is het punt. En daarom werden die mensen in Nazareth ook zo boos. En vooral omdat de Heere Jezus dan gaat wijzen op de vrijmacht en de soevereiniteit van God. Dat ze helemaal het niet verdienen dat de Heer een wonder daar zou doen. Want ten tijde van Elisa waren er vele melaatsen in Israël, maar alleen Naaman, een Syriër, een verachte heiden, hij werd genezen. Nou, dat nemen de mensen niet uit Nazareth, ze worden boos. We hebben er recht op. U bent toch een van ons? We hebben er recht op dat u wonderen doet en ook nog zeggen dat beweren dat u de Messias bent. Nou, ze werden boos en ze stonden op en ze namen hem mee. En er is een steilte bij Nazareth. Dan wouden ze hem afgooien om daarna met stenen te stenigen. Zo boos waren ze. Maar de Heere Jezus ging gewoon tussen hen door. Hij liep gewoon bij hen, ging gewoon weg. Omdat hij de situatie volkomen beheerst. Kijk, het is deze belijdenis dat de Heere Jezus de Messias is. Wat niemand aan wil, de Joden niet en de moslims helemaal niet. En heel veel moderne mensen die wel geloven dat er een man was die Jezus heette, die wijsheid had. Kijk, een Jezus die wat wonderen doet, dat vinden mensen wel mooi. En een Jezus die wijsheid heeft, ja, heel mooi. Prachtig. Er zijn meer die wijsheid hebben, zeggen ze. En Jezus had ook wijsheid. Maar dat hij de pretenties heeft, dat hij de Christus is, de gezalfde, de koning, de priester, de profeet, dat ging velen van zijn tijdgenoten te ver. Daarvoor werd de Heer Jezus ook aan het kruis geslagen. Omdat hij beleed dat hij de Christus was. En dat mocht hij nou net niet zeggen volgens het Sanhedrin. Dat hij Gods zoon was, de Christus, de gezalfde, en dan barst de vijandschap los. Maar de Heere Jezus is de gezalfde, hij is de Messias, waarom? Omdat God de Vader hem aangewezen heeft. Er staat in de catechismus hier met een moeilijk woord, dat God hem daartoe verordineerd heeft. Verordineerd, dat betekent uitverkoren, aangewezen. Hij is bepaald, gezegd, gezet dat hij de Messias is. Daar heeft God de Vader hem daartoe aangewezen. Dat is een ambt wat van boven op de Heer Jezus gelegd werd door God. Het gebeurde bij de doop. Toen kwam de Heilige Geest. Zullen we zo meteen nog wel zien. Maar in ieder geval, de Heer Jezus was de Christus, de gezalfde. Hij had een ambt ontvangen. Wat is nou het verschil tussen een ambt en werk? Jullie jonge mensen gaan straks, over een paar jaren, ga je solliciteren naar werk. En hoe doe je dat? Nou, dan kijk je eerst wat je kunt. Je gaat ervoor studeren. En dan ga je kijken waar je graag wil werken. En dan kies je uit en dan schrijf je een sollicitatiebrief. En je gaat daar een gesprek aan. Je kiest een werkkring. Dat is een werkkring. Maar een ambt, kies je die ook? Nee. Nee, een ambt ontvang je. Krijgt iemand van bovenaf. Wordt door God verordineerd. Door God bepaald. Aangewezen door God. Want in een ambt ontvangt iemand de bevoegdheid om de majesteit en het woord en de heerlijkheid van God uit te dragen. Dat is een ambt. We hebben hier ambtsdragers. Die hebben die ambt ontvangen. Een predikant heeft die ambt ontvangen. Christus heeft die ambt ook ontvangen. Niet genomen, hij is aangewezen. En God heeft zijn zoon aangewezen en gezalfd als profeet, priester en koning. En nu zijn alle ambtsdragers onderworpen aan deze hoogste profeet, priester en koning. En nu heeft God zijn zoon aangewezen. Wanneer heeft God de Vader zijn zoon aangewezen als de Christus, als de gezalfde, als de profeet en priester en koning? Wanneer heeft God de Vader dat gedaan? Dat heeft hij gedaan in de eeuwigheid. Psalm 2 vers 6. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat spreekt God de Vader over de Zoon. In Psalm 110 vers 4, wij horen God spreken, de Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek. En dan zien we ook dat priester, dat de Heer Jezus als profeet is aangewezen in Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. De Heer Jezus was de eerste die het evangelie zelf verkondigd heeft als de profeet. En de Heer Jezus is letterlijk gezalfd en aangewezen aan het begin van zijn openbaar optreden. En dat was dus bij de doop. Bij de doop in de Jordaan. Toen heeft God de Vader hem aangewezen. En toen heeft God de Heilige Geest hem gezalfd. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, aldus moet alle gerechtigheid vervuld worden. Hij nam het op zich. U weet het misschien wel, dat een priester onder Israël zijn openbare ambt mocht aanvaarden als priester toen hij 30 jaar oud was. De Heer Jezus was 30 jaar oud toen hij begon met zijn openbare ambtelijk werk. U weet ook waarschijnlijk dat een priester, voordat hij dat ambt mocht bekleden, moest hij ritueel gewassen worden. En daarna werd hij gezalfd met zalfolie. De Heer Jezus is ritueel in de Jordaan gewassen. Hij zei tegen Johannes, het moet gebeuren. En toen werd hij gewassen. En toen hij opkwam uit het water, daalde de Heilige Geest op hem neer in de gedaante van een duif. En God sprak van de hemel, deze is mijn zoon, waarin ik al mijn welbehagen heb. Hij is de profeet, de priester, de koning, waar God vreugde in heeft, waar God volkomen tevreden mee is. Waar de Heere genoegen in heeft. Dat kan God van niemand anders zeggen. Niet van u en niet van mij. Maar alleen van zijn Zoon. En toen aanvaarde de Heere Jezus officieel zijn ambt die hij ontvangen had. Door God de Vader aangewezen. Door de Heilige Geest bekwaam gemaakt om het werk te doen, om het drievoudig ambt op zich te nemen. Jezus is de Christus, hij is de gezalfde, de hoogste profeet, de enige priester, de eeuwige koning. Waarom is hij de hoogste profeet? Waarom? Nou, als hoogste, er zijn ook andere profeten, ja, er zijn ook andere profeten. Wie zijn die andere profeten dan? Nou, het Oude Testament, Jesaja, Jeremia. En zijn er nu nog profeten? De predikanten. Dat zijn ook profeten. Niet dat zij profeteren wat er gaat gebeuren. Maar de schriften uitleggen, dat is de profetie. Profeteren betekent Gods woord verkondigen. Wat betrekking heeft op het verleden, het heden en de toekomst. Dat is bijbels gezien wat profeteren is. Hebben de profeten ook gedaan. Maar de Heere Jezus is de hoogste profeet. Ieder moet naar hem luisteren. En al die andere profeten moeten het woord van Christus naspreken. Ze mogen iets anders zeggen. Daarom is de Heere Jezus de hoogste profeet. Maar hij is de enige priester. Waarom? Een priester die brengt verzoening. Die betaalt voor de zonden. Niemand kan dat doen. Geen mens, geen dominee, niemand. Alleen Christus. Hij is de enige priester. En hij is de eeuwige koning. Wanneer hij koning wordt in je leven en hij legt beslag op je leven. Hij wordt heel persoonlijk jouw koning, dan leidt hij jou tot in eeuwigheid. En dan regeert hij je leven, beschermt hij je, zorgt hij voor je. Hij is de eeuwige koning. Wat is dat toch een heerlijke naam? Jezus Christus. Daarin ligt een verankerd rustpunt voor je hart. Dat de Heere Jezus profeet, priester en koning is, een profeet om jou te onderwijzen, een koning om jouw leven te leiden, een priester om voor jouw zonden te verzoenen. Wat is dat toch een heerlijke naam, Christus, de gezalfde. Het is de ankerplaats van het geloof. Het is het ontmoetingsplaats tussen God en de zondaar. En tot deze Christus worden wij allemaal verwezen. Door hem is er een toegang tot God. Want hij is de gezalfde waarin God volkomen behagen heeft. God heeft geen behagen in mij of in u of jou. We kunnen niet op eigen houtje tot God gaan en zeggen ik heb het zo goed gemeend. Ik heb het zo goed geprobeerd en ik heb u altijd trouw gediend. Daar neemt God geen genoegen mee. Daar heeft hij geen behagen in. God hoort de mens niet omdat hij zo zielig is of omdat hij zo goed gemeend heeft. God hoort een zondaar alleen maar om Christus wil. Het volkomen werk van deze gezalfde. Dat is de grond. En daarom is God barmhartig. En daarom heeft hij medelijden. Maar het kan alleen maar door Christus. Zo alleen wordt aan het recht van God voldaan. Worden de zonden verzoend. Christus alleen. In het Oude Testament mocht een koning nooit priester zijn. Koning Uzzia heeft een keer geprobeerd. En toen verschrompelde zijn hand. En hij werd melaats. Het is niet goed gegaan. Maar het was maar één koning, priester in het Oude Testament, dat was Melchizedek. Die regeerde over Salem, dat was de oude naam voor Jeruzalem, ten tijde van Abraham. En dat wordt als een voorbeeld genoemd. Daarom zegt Psalm 110 ook, naar Melchizedeks wijs. Dus op de manier van Melchizedek, zo zal deze gezalfde koning en priester zijn. En hij is ook profeet. Nou, daar gaan we over nadenken. Dat de Heer Jezus profeet is. Hij is profeet, hoogste profeet. Wanneer was de Heer Jezus profeet? Hij is in de eeuwigheid al aangewezen door God de Vader. Maar wanneer was hij het werkelijk? Voor mensen. Nou, toen hij op aarde rondliep. Toen hij zijn ambtelijke bediening had op aarde, toen preekte hij tot de mensen. En de mensen stonden versteld van zijn leer, hebben we gelezen. Hoe zal de Heer Jezus toch niet gepreekt hebben? Met macht en kracht. De mensen hingen aan zijn lippen en hij trok hoorders van heinde en verre. Hij preekte zo eenvoudig en zo diep en met illustraties. Hij preekte de waarheid in betoning van geest en kracht. Toen was de Heer Jezus profeet. Toen alleen? Nee. Was hij in het Oude Testament ook al profeet? Toen ook al. Hoe gebeurde dat dan? Omdat hij toen als profeet de profeten aangorde. De hand des Heren drukt op mij, zeggen de profeten. Dat is de hand van Christus. En dat de Heer Jezus de geest van Jesaja opwekte om over hem te profeteren. Al in het Oude Testament gaf de Heer Jezus onderwijs door al de profeten, door de wetten heen. Zo openbaarde hij zich toen. En nu? Is de Heer Jezus nu nog profeet? Ja. Maar oefent hij ook dat profetische ambt uit? Onderwijst hij ook? Jazeker. Daarvoor gebruikt hij de prediking. Daarvoor gebruikt hij getrouwe theologen die het woord van God uitleggen. Daarvoor gort hij ook ambtsdragers aan, ouderlingen en diakenen, als zij het woord van God moeten uitleggen en lezen. Zo oefent de Heere Jezus nog zijn profetisch ambt uit, door middel van zijn dienaren. Maar hij zegt ook, gij zult mijn getuigen zijn. Ook wanneer iemand in het dagelijks leven spreekt over de Heere Jezus, dan gort ook de Heere Jezus met zijn Heilige Geest zo iemand aan om te getuigen en te spreken over de Heere. En zo is de Heere Jezus gezalfd om onze hoogste profeet en leraar te zijn. En wat doet de Heere Jezus dan? Hij legt ons het woord van God uit. Hij leert ons het woord van God. Hij leert ons wie God is. Hij heeft ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard. Waarom was dat nou een verborgen raad? Nou, de mensen wisten niet hoe ze zalig moesten worden. Dat moest hen uitgelegd worden. De Joden zaten allemaal nog in de gehoorzamen van de wetten. En al de offers moeten we brengen. En smaak dat niet en raak dat niet aan en roer dat niet aan. En toen kwam de Heere Jezus. En hij liet hen zien wie God was. Wie mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En toen zagen ze wie God was in hem. En ze hoorden de woorden van God. En zo onderwees de Heere Jezus hen. Mijn vlees is ware spijs. Zal deze ons zijn vlees te eten geven? Zegt de Heere Jezus, het vlees doet u geen nut. Het gaat om de geest. om de waarheid. De Heer Jezus legde uit dat hij zijn leven zou afleggen, dat hij het lam van God was. En zo heeft de Heer Jezus uitgelegd wie God is. Hij heeft het woord van God uitgelegd. En steeds weer zegt God de Vader, letterlijk vanuit de hemel, hoort hem. Die woorden hebben geklonken daar in Israël. God heeft gesproken, hoort hem. En die echo is door heel de wereld gegaan. Hoort hem, naar hem moeten wij luisteren. Hoe doen we dat? Je Bijbel, lees daaruit. Dat moet een gouden regel zijn in je leven. De Heere zegt het toch, hoort hem. Luister naar hem, niet maar aanhoren. De meeste zeggen wel op school en je praat met je hoort de helft niet. Nee, luisteren. God gebiedt het. Niet als u er zin aan hebt, of als u niet moe bent, of als u tijd hebt. Nee, hoort hem. Allemaal. Geldt voor ons allen. Luisteren. En dan lees je de schriften. En daarin lees je, daarin spreekt de Heere Jezus tot jou. Heel persoonlijk. Het is alsof hij je dan aankijkt wanneer je de Bijbel leest. En dan ga je het ontdekken voor jezelf. Wie God is. Wat hij van mij vraagt. En de Heilige Geest werkt door dat woord. En je gaat er iets van begrijpen. En zien. Het is zo rijk. Het is licht op je levenspad. Het is een kompas, het is een roer, dat je niet vastkomt in de zandbank, in het moeras of in de draaikolken van deze wereld. Nee, Gods woord is een roer. Hoort hem en wee ons als wij niet luisteren. Als wij het te druk hebben. Dan hebben we heel wat uit te leggen aan God. Hoort hem. Van nature is ons verstand verduisterd. God maakt ons heilgeheimen bekend. En hoe meer we leren van deze profeet, hoe meer we zien dat we toch nog zo weinig begrijpen. En dat er zoveel meer ligt in deze zaligmaker. En zo dringt hij in de harten als profeet. En zo ontdekt hij ons. Hij laat ons zien, het klopt niet in je leven. Hè? Net als die Samaritaanse vrouw. Die komt terug in haar dorp en ze zegt, iemand die mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb. Geldt ook voor ons. Dan zien we dat we schuldig staan voor God. En hij heeft ons ervan gesproken. Dan worden we in staat van beschuldiging gesteld. Maar daar blijft het niet bij. Daar wordt ook verkwikking en zaligheid en vertroosting geschonken. En dan weet u, genade is uitgestort op zijn lippen. En wat een zegen om dan een leerling van de Heere Jezus te zijn. Om dan naast Maria te gaan zitten en luisteren naar zijn woord. En dan drink je het in en dan overdenk je het. En het is zoet voor je gehemelte. Dit woord is nog steeds met macht en met kracht. En dan sta je soms versteld van wat je leest. Dat is precies wat ik nodig heb. En dan lees je de tekst nog een keer. Dan denk je, ja, dat is het precies, Heere, wat ik nu nodig heb. En dan ga je erover bidden, zou het echt waar zijn? Zou die tekst echt voor mij bedoeld zijn? En dan getuigt de Geest mee. En dan zeg je, ja Heere, doe het ook in mijn leven zoals u het daar gezegd hebt in die ene vers. En dan sta je versteld van de macht van het woord van God. En wat hebben we dat woord toch nodig? Hoeveel zijn er niet die verstrikt raken, die de weg kwijtraken? Ze weten niet waarvoor ze leven. Morgen kom je ze misschien wel weer tegen op school. Ze verbeelden zich van alles. En misschien zeggen ze wel tegen, ben jij 2 keer in de kerk geweest? Maar ze snappen er niks van. Ze zijn stekenblind en denken dat ze zien. Maar wat een zegen om licht te hebben. Hij geeft een verlangen dat je in zijn wegen zou wandelen. En laten we dan toch ook als jonge mensen bidden met Samuel. Heb je wel eens gedaan? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ik luister, Heere. Ik ga nu lezen. Ik wil naar u luisteren. Spreek ook tot mij. Bid je dat wel eens? Deed Samuel toch ook? Mag je het toch ook doen? Maar dan zien we dat de Heere Jezus ook priester is. Hij is de enige priester van zijn volk. Want hij alleen kan voor de zonde betalen. Johannes zei het al, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is toch een machtige prediking. En waarom is hij het lam dat de zonde der wereld wegneemt? Omdat zijn bloed volkomen reinigt. Omdat hij het volkomen offer gegeven had. Hij was een vlekkeloos offer. Net zoals zo'n lam moest ook vlekkeloos zijn. Zo was de Heere Jezus ook zonder smet. Hij had geen zonde, was geen gebrek. God de Vader eiste naar zijn onkreukbaar, heerlijk, aanbiddelijk recht, eiste een volkomen offer. God mag niet afgedaan worden met een half offer. Hij eiste een volmaakt offer, want God is de 3-maal heilige God, aanbiddelijk. In al zijn weg en werk, zijn heiligheid, dat is een reden tot aanbidding, tot loven, tot in eeuwigheid toe. Maar God vergeeft op grond van het volmaakt offer. En al de offers uit het Oude Testament wezen heen naar dit ene offer. En de profeten spraken erover. Dat het een wonder was dat God de zonden vergeeft. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft, zei Micha al. Maar bij u is vergeving, zegt Psalm 130. En de Heere vergeeft gaarne, graag. Zo was de Heere Jezus al in het Oude Testament ook al priester. Toen werden ook mensen de zonden vergeven. Maar dat gebeurt door deze priester, door het werk wat hij nog moest doen. Niet die stieren of die bokken, die gaven geen verzoening. Het was alleen maar een teken. Hij moest de verzoening bewerken. En daarom verschenen ook Mozes en Elia aan de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. En ze spraken met hem over zijn uitgang, dat hij moest sterven te Jeruzalem. U moet het offer brengen. Mozes die de wet gegeven had en Elia die de wet bevestigd had. Ze zeiden, u Heere Jezus, u moet nou die wet volkomen betaling geven voor al de zonden tegen de wet. En tijdens zijn omwandeling op aarde was de Heere Jezus ook priester. Toen vergaf hij toch de mensen hun zonden en de mensen schrokken. Wie is deze? Dat hij de zonden vergeeft. En dan legt de Heer Jezus het uit waarom hij het kan. Daarom kon de Heer Jezus die zondige vrouw al haar zonden vergeven, die vele waren. Kon hij ook de verloochening van Petrus vergeven. En daarom kon hij ook zijn discipelen leren bidden, vergeef ons onze schulden. God kon alleen maar vergeven op grond van de kruisdood van de Heer Jezus. En nu is de Heer Jezus nog steeds priester. Hij is nu opgevaren aan de rechterhand van God en daar leeft hij nu altijd. Dat is toch zo heerlijk. In het Oude Testament gingen de priesters, de hoge priester dan, die ging eenmaal per jaar in het Heilige der Heiligen. En daar deed hij offeranden voor het volk. En al het volk stond buiten en ze konden hem niet eens zien. Ze konden hem niet zien. Ze konden hem ook niet horen. Maar dat overkleed van de hoge priester had belletjes daaronder. En als hij zijn werk deed in het heilige, dan konden ze dat horen. Maar in het heilige der heiligen moest dat overkleed uit. Moest hij in zijn witte onderkleed als priester daar komen in diepe nederigheid. Ze konden hem niet zien aan het werk. Ze konden hem niet horen aan het werk. Maar toch wisten ze, hij is daar. Hij doet het werk voor ons. Kijk, dat is nou het beeld van de Heer Jezus nu in de hemel. U hoort hem niet. En u ziet hem niet. Maar hij is daar. En dat is de vertroosting voor een zondig mens die met zijn schuld niet weet waar hij heen moet. De hoge priester is nu in de hemel. En daar bidt hij tot God de Vader voor arme zondaren hier op aarde. Want zijn bloed heeft geldingskracht. Dat is het heerlijke van deze zaligmaker, deze priester. Die leeft tot in eeuwigheid. Hij is nog steeds priester. Ook voor jou. Ook voor u. Hij leeft altijd. Wat een rijkdom wanneer ik veroordeeld voor God sta. Dat ik bij hem terecht kan. Nu in de tijd der genade, wanneer hij terugkomt, is de genadetijd voorbij. Maar nu worden we opgeroepen. Hij is barmhartig en genadig. Hij ontvangt de zondaren. Hij stuurde niemand weg. Zijn offer is onbetaalbaar. Ook al zijn we oud in het laatste, in de hoge ouderdom, dan is zijn priesterlijke kracht nog net zo sterk als het was aan het begin. Hij is priester in eeuwigheid. Wat een rijkdom in al mijn struikelen, in al de zonden van mijn gedachten, in al mijn aanvechtingen, in al mijn bestrijdingen, is hij daarboven. Hij ziet mij. En hij bidt voor mij. Hij bidt dat zijn zegen op mij mag dalen. Dat deed de priester ook. Hij bad om Gods zegen. Hij bidt om de Heilige Geest die we zo nodig hebben. Want zonder de Geest begrijpen we er niets van. En zonder de Heilige Geest struikelen we en vallen we. Als priester bidt hij. Dat al zijn kinderen thuis mogen komen. En door die voorbeden worden ze bewaard. Ook in tijden van vervolging. Ze worden gedragen in de handen van Christus. Daar staat de kerkgeschiedenis vol van getuigenissen van Gods kinderen. Die ze afgelegd hebben ten tijde van vervolging. Die ze zelf nooit geloofd of gedacht hebben dat ze dat zeggen konden. Omdat die priester in de hemel bidt en hij draagt hen en leidt hen. En dan is de Heer Jezus ook koning. Koning, eeuwige koning. En met zijn koninklijke macht verandert hij mensenharten. En beschermt hij hen. En doet hen wandelen in een nieuw leven met hem. In het Oude Testament was hij ook al koning over zijn volk. Toen zei de Heere tot het volk: de Heere is onze koning. Toen ze Gideon koning wilden maken, nadat hij de Midianieten en de Amalekieten verslagen had, zei Gideon: nee, de Heere is onze koning. En al de leiders van het volk, dat waren afbeeldingen van de Heere God die koning zou zijn. Met zijn koninklijke macht heeft hij zijn volk verlost uit Egypte. Met zijn koninklijke kracht heeft hij hen geleid door de woestijn. En hij liet hen het land Canaan veroveren. Toen was hij al koning. En tijdens zijn rondwandeling op aarde liet de Heere Jezus zien dat hij koninklijke macht had. Een loeiende storm: zwijg, wees stil. En alles werd stil. En de discipelen: wie is toch deze dat hij de storm en de wind en de golven gebiedt en ze luisteren naar hem? Het is nog nooit gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene kon openen. Zo getuigde hij van Christus. Dat was zijn koninklijke macht. Haal de steen weg. Heere, hij riekt al. Haal de steen weg, heb ik u niet gezegd? Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Gezwachteld in zijn doodsklederen kwam hij uit. Omdat Jezus koning is. Zelfs de boze geesten luisterden naar hem. En door de adem van zijn lippen: ik ben het. En honderden soldaten vielen allemaal achterover. En ze klauterden wat klungelig op. En wien zoekt gij? En toen gaf de Heere Jezus zich aan hen. Maar hij zei eerst: laat deze weggaan. Hij toonde zijn macht. En straks, dan zal deze koning een nieuwe hemel en aarde maken. En de bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Hij is koning en nou moeten wij voor hem gaan buigen. Dat is heel concreet. Dat is niets moeilijks aan. Hij is koning, ik moet voor hem buigen. Alleen voor de Heere. En hij moet dan de hoogste plaats in mijn leven innemen. Buigen wij onze knieën voor deze koning. En zeggen wij: Heere, u mag mij helemaal doorlichten. Ik wil niet meer van mezelf zijn. Wijst u maar aan wat weg moet. En zegt u maar wat ik moet leren en ontgeef het mij, Heere. Want u moet koning in mijn leven zijn. Met minder kunt u niet toe. Heere, voor de helft mag u mijn koning zijn. Daar luistert de Heere niet naar. Alles. Hij moet de hoogste plaats hebben. Kent u gehoorzaamheid aan deze koning? Wanneer u voor hem neerbuigt en zegt: Heere, wees mijn koning, dan is hij heel voorzichtig. Hij is niet hard, hij is liefdevol, hij is zorgzaam, Hij is de beste koning. Wanneer je hem leert kennen, weet je wat je dan zegt? Had ik hem maar eerder leren kennen. Want hij is zo goed, zo voorzichtig, zo liefdevol. De koningen op deze aarde zeggen, soldaten, ga maar vechten in de oorlog. Ik blijf hier wel. Maar deze koning zegt, blijft gij hier. Ik ga alleen naar voren. En ik zal die strijd strijden. En ik zal mijn koninkrijk bevestigen. En ik zal mijn volk beschermen. Hij is koning. Hij is bezig zijn kerk te vergaderen. Hij is bezig zijn kerk te beschermen. Ook wanneer ze vervolgd worden. Ook wanneer ze gedood worden om zijn naams wil. Nog beschermt hij zijn kerk. Hij heeft het gezegd. Hij heeft sommigen uitgekozen. Die hun leven zullen afleggen als een getuigenis. Dat de Heer Jezus het waard is om zelfs het leven voor af te leggen. De Heer heeft zijn kerk behoed en beschermd en een toevluchtsoord gegeven. Hoeveel mensen zijn er niet vanuit Frankrijk hier naartoe gekomen in Nederland? Je kunt het nog horen aan de achternamen, ook hier op Flakkee. En hun nazaten na honderden jaren zijn nog in de kerk. Omdat God zijn kerk beschermt. Hij weet het wel wat ze allemaal doormaken. En op de galeien waar predikanten en hugenoten waren, stonden ze bekend om hun godsvrucht. En de andere galeislaven, als daar een hugenoot kwam, dan ging die andere galeislaaf zijn muts van zijn hoofd trekken en noemde hem monsieur. Ze hadden respect voor de hugenoten, ook op de galeislaven. Dat de gemiddelde levensduur, ik meen dat het 3 maanden was. Ook daar kwamen ze overeen om hier nog een getuige van Christus te zijn. Dat was de kracht van zijn koninklijke macht die hen niet liet vallen. En wanneer ze stierven, gingen ze naar de hemel, eeuwig vrij. Hij is een gezegende koning. En hij zegt nu tot ons, mijn zoon, geef mij uw hart. Hoe heerlijk om te bidden, Heere Jezus, leer mij als profeet uw weg. Wil als priester mijn zonden verzoenen. En wil als koning mijn leven regeren, dat is zalig worden. Amen. Zingen wij Psalm 2, vers 6. Zullen wij bidden en danken? O Heere, u leeft altijd, ook nu, op dit moment. U hebt ons gehoord. U hebt gehoord de woorden die gesproken zijn. U hebt ons gezien. U ziet ons nu. Heere, wilt u voor ons bidden dat uw geest op ons mag afdalen, dat uw geest in ons midden krachtig zal werken onder deze jongeren, onder de ouders, onder de leden van heel de gemeente. Wilt u, Heere Jezus, uw dienaar zalven met uw geest om trouw uw woord te verkondigen? Wilt u met uw geest rusten op de broeders, ouderlingen en diakenen in al het ambtelijk werk? Wilt u met uw geest de leiders van de zondagsschool en van de verenigingen zalven? Wilt u in ons midden zijn? Wilt u ons als koning beschermen? Wil ons leren heel persoonlijk voor u te buigen, omdat u koning over ons leven moet zijn. En dat heel ons leven aan uw voeten gelegd moet worden. Heere, laat uw geest met uw tweesnijdend scherp zwaard in onze harten steken, opdat wij ontdekt worden voor u aan ons vuil. En laat uw geest onze ogen mogen verlichten om Christus als de priester te zien, die barmhartig is, die medelijden heeft. Wilt u als profeet ons onderwijzen en leren? Geef dat we uw woord aandachtig zullen lezen en erover nadenken. Heere, wees de naprediker van uw woord, om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 9, de versen 10 en 18. Psalm 9, versen 10 en 18. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.